Goedemorgen allemaal. Het afgelopen jaar zijn jullie waakzaam geweest. Anderhalve meter afstand houden, tijdig je mondkapje op, drukke plaatsen vermijden, zorgen dat je niet besmet raakt of dat je het niet overbrengt. Ja, nu zijn we een tijdje verder en nu zijn bijna alle maatregelen opgeheven. Wat een vrijheid. Maar word je daar dan dus nu ook minder waakzaam door? Minder alert? Ik hoop het niet, want vanmorgen gaat het over waken. Over wachter zijn. En ik lees jullie vanuit Jesaja 62. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Omwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Totdat haar gerechtigheid opkomt als een lichtglans. En haar heil als een brandende fakkel. De heidevolken zullen uw gerechtigheid zien en alle koningen uw luister. U zult met een nieuwe naam genoemd worden, die de mond van de Heer zal bepalen. U zult een sierlijke kroon in de hand zijn van de Heer en een koninklijke tulband in de hand van uw God. Tegen u zal niet meer gezegd worden, verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden, woestenij. Maar u zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar, en uw land, getrouwde, want de Heere verlangt naar u, en uw land zal getrouwd worden. Want zoals een jonge man trouwt met een jonge vrouw, zo zullen uw kinderen trouwen met u. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal God zich over u verblijden. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U, die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Op uw muren, Jeruzalem, heb ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. Wachters die zijn dus aangesteld. Wachters die niet zwijgen. Dag en nacht actief. 24/7 bewaking dus. Maar wat houdt dat dan in? Zo'n wachter zijn? En wat kunnen we daarover leren van ons eigen leven? Kunnen we daar iets over leren van ons eigen leven? Ik denk het wel. En ik zal jullie vanmorgen meenemen in hetgeen wat ik daarover geleerd heb. En jullie kunnen je allemaal wel een beeld vormen van een wachter. Een wachtpost. Ik denk, als ik zo de populatie in deze zaal zie, dat er in ons midden zelfs wel een aantal mensen zijn die wel eens wacht hebben gelopen. Die op wacht hebben gestaan. Maar voor een ieder, of je nou ons land gediend hebt of niet, jij bent een wachter. Jij bent toch de wachter, de wachtpost van je eigen leven? Of heb je dat uitbesteed aan je man of je vrouw? Het mooie van het besef dat een ieder al een wachter is, is dat iedereen vanmorgen mee kan doen. Iedereen kan meepraten, meedenken uit eigen ervaring. En wat ook mooi is, is dat we nu op praatniveau mogen zingen. Dus dat betekent ook dat jullie met volume kunnen antwoorden als ik een vraag stel. En als er nou een vacature uitstaat voor wachter, wat staat er dan in de functieomschrijving, denk je? Wat is nou de functie van zo'n persoon? Wat staat er in zijn of haar functiebeschrijving als taak of taken? Nou, roep maar.
Alert zijn.
Goed kijken, maar is dat een... Ja, oké. Okay. Ja, sorry. Ja, ga door. Ja, ja. Betrouwbaar. Goed gehoor. Ik ook. Ja. Ja. Dag en nacht. Ik hoor heel veel mooie dingen. Ik hoor vanuit huis ook heel veel mooie dingen. Dus ik kom tot het volgende. Zichtbaar aanwezig zijn. Surveilleren. Signaleren van afwijkende zaken. Het uitvoeren van toegangscontroles. En het helpen van mensen wanneer zij in nood verkeren. Ik ga er zo op meer op in. Want we moeten eerst de vacature nog even afmaken. Want naast de functieomschrijving wordt er in zo'n uitstaande vacature ook altijd een standaard aangegeven wat jij nodig moet hebben om die functie te kunnen vervullen. He, wat jij moet inbrengen aan skills, aan vermogens, wat je vooropleiding moet zijn voor die functie. Dus, als ik dan vraag wat de benodigdheden, de skills zijn om een succesvolle wachter te zijn, waarover moet je dan beschikken? Nou, en toen kregen we er al een paar die voorbij kwamen, maar misschien zijn er nog meer. Dus waar moet je over beschikken om een goede wachter te zijn? Ik heb al iets gehoord over goed zicht. Ja?
Bereidwilligheid,
oké. Okay.
Veel energie.
Ja, je moet dag en nacht wel bezig zijn. Ja, heel goed.
Weten wat je bewaakt.
Kijk, heel goed. Ik heb het samengevat als volgt. Je hebt nodig scherp zicht. Je moet dapper en vastberaden zijn. Je moet onderscheidend vermogen hebben. En je moet communicatief sterk zijn. Herken je je al een beetje in deze vacature? Slaat dit op jezelf? Jullie begrijpen natuurlijk allemaal, hè? Het is geen vacature voor een plaatselijk beveiligingsbedrijf. Het is een vacature voor Gods Koninkrijk. Een positie die beschikbaar is voor een ieder en die om invulling vraagt. Er zijn wachters nodig. Vele wachters zijn er nodig. Laten we dan vanuit het begrip van deze situatie waar die vacature uitstaat, vanuit het kader van de tekst van vanmorgen, eens nader ingaan op die functiebeschrijving, op de skills die gevraagd worden. En, om dat wat interactief te houden, en de jeugdige en visueel ingestelde mensen er ook bij te houden, wil ik jullie graag voorstellen aan de volgende wachters. Nou ja, je kan ze Henk en Ingrid noemen, maar ik zou zeggen, vul vooral je eigen naam in, want het gaat natuurlijk om jezelf. Om jouw persoonlijke situatie. En het feit is, we zitten nog niet in het duizendjarig vrederijk, dus er is nog een strijd gaande. Een strijd die draait om jou, om mij, om de gemeente. Wees je daarvan bewust. Neem dat mee in je luisteren. Neem dat mee in je overwegingen. Neem het mee in de acties die je daarop laat volgen. En ik heb voor het vervolg van de boodschap de functievereisten gekoppeld aan de skills. En ik loop ze met jullie door. Zichtbaar aanwezig zijn en surveilleren met dapper en vastberaden. Ja, zoals ik zei, er is een strijd gaande. Zichtbaar aanwezig zijn straalt dan wat uit. Laat zien dat je je bewust bent van mogelijk gevaar. Maar het laat een vijand ook zien dat er niet zomaar met jou te sollen valt. Dat jij je bewust bent van je positie. Kijk, je ziet ze staan. Actief uitkijkend. Doe jij dat ook? Ben je wakker? Ben je zichtbaar in de geestelijke wereld? Wakend? Of zit je misschien gewoon in een tuinstoel achter die kantelen? Lekker te genieten van de zon. Je niet bewust van een potentieel naderende vijand. Een vijand die bij het zien van onbewaakte muren aanstalten maakt om tegen je op te trekken. Om je onplezierig te verrassen. Misschien ben je wel moe. Ben je wel klaar mee om op wacht te staan? Heb je even niet zoveel energie? Is er net even te veel gebeurd? Teleurgesteld, geraakt, in je taak, in je bediening? Dat waken, dat moet dan even iemand anders maar even doen. Het kan zomaar de realiteit zijn voor je leven. Zeker in deze tijd die wij nu met z'n allen hebben doorgemaakt. Een situatie die eenzaamheid, teleurstelling wil bewerken. En dat geeft het niet, als je dat ervaart. Het leven is niet altijd alleen maar roze geur en maneschijn. Het is juist goed als je dat bemerkt bij jezelf, want dat betekent in ieder geval dat je ermee bezig bent. Vraag is alleen, wat doe je dan met die gedachten? Laat je ze toe? Geef je ze de vrije hand? Of denk je erover na en probeer je te achterhalen waar die gedachten vandaan komen? Eerlijk, naar jezelf kijkend. En dan oordelen over of je die gedachten wil behouden, of dat je er gedachten tegenover wil plaatsen. Gedachten die niet teleurstellen. Gedachten of woorden die opbouwen, die positief stemmen. Woorden die je in beweging zetten, actief maken. Ik geloof die woorden die worden gesproken. De Heer die zit niet stil. En hij houdt zich niet stil. Maar je moet er wel voor kiezen om te horen en te verstaan. En blijft het in die wachterrol, hè, als we daar weer terugkeren, dan alleen bij zichtbaar aanwezig zijn? Is dat voldoende om die vijand af te schrikken? Om die een blokje om te laten lopen? Dan zou je op een gegeven moment ook kunnen denken, weet je wat ik doe? Ik zet gewoon een pop neer. Hè? Dan is er fysieke aanwezigheid, maar dan hoef ik me niet zo in te spannen. Hoe dat er praktisch uitziet? Nou, bijvoorbeeld dat je er wel bent, hier, maar dat de zang of het woordje niet raakt. Dat je vanuit een soort plichtsbesef aanwezig bent, vanuit gewoonte, hè, het hoort erbij. Zondagochtenden, woensdagavonden, het staat al jaren geblokkeerd in je agenda. Geen jeugdavond sla je over. Maar feitelijk zet je bij binnenkomst meteen een pop neer en gaat jouw gedachte ondertussen alle andere kant op. Kan je niet concentreren op hetgeen wat er gebracht wordt. En als je niet oppast, val je in slaap. Dus wakker blijven mensen. Dat gaat de vijand natuurlijk ook merken. Ja, als jij niet actief de wacht houdt, dan kan hij nog steeds oprukken. Jouw levensmuren naderen. Je verrassen. Hij laat zich niet in de luren leggen door zo'n geplaatste vogelverschrikker. Loop daarom actief wacht. Houd toezicht. Surveilleer. Misschien een moeilijk Frans leenwoord, maar het betekent, dat is wat het betekent, toezicht houden. En ik kwam de volgende definitie tegen van het afgeleide woord surveillance. Neem even een slok hoor, want dit wordt een moeilijke. Surveillance is het voortdurend verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens die noodzakelijk zijn voor de planning, de uitvoering en de evaluatie van beleid, gekoppeld aan de tijdige verspreiding van informatie aan allen die ervan op de hoogte dienen te zijn. Nou, die hebben jullie begrepen, hè? Die gaat erin als zoete koek. Dat is nogal een wetenschappelijke definitie en niet eentje die zo bij iedereen meteen doordringt. Maar binnen het kader van deze preek en de realiteit van het geestelijk wachtlopen kom ik tot de volgende inhoud. Voortdurend, dat is eigenlijk actief, dat is continu. Je bent er bewust mee bezig. Gegevens, dat is hetgeen wat jij waarneemt. Wat zie je nou van werking van de vijand? Wat herken je van zijn tactiek? Hoe hij binnen wil komen in jouw gedachten, in jouw leven? Beleid, dat zijn jouw acties. Wat is nou jouw reactie op de verleidende werking vanuit het Rijk der Duisternis? Sta je hem bij? Kijk je ernaar? Of ben je strijdbaar? Verbind jij je met de Heer en laat je de vijand niet toe? Weersta je die negatieve gedachten met woorden van de Heer? Verspreiding van informatie. Is het delen van jouw inzichten? Hè, dat laatste is mooi, toch? Je bent er toch niet alleen voor jezelf? Kijk eens om je heen. Ja, doe maar. Broers en zussen om je heen. Hè? Ben je ervan bewust? Die ook nog te maken hebben met machten die tegen ze optrekken. Het zou dan toch zonde zijn als dat jij het wiel uitvindt en dat dan niet deelt. Dat anderen niet kunnen profiteren van jouw opstelling tegen de boze. En dat is dan dus niet het delen van een trucje. Hè? Zo van als je het nou zus en zo aanpakt, dan heeft die macht bij jou ook geen poot meer om op te staan. Hey, ik denk dat het hier gaat om het delen van de houding die je erin hebt. De inzichten die je hebt verkregen in jouw relatie met de Heer. Dat je daar je naaste in meeneemt. Om te leren, beter te begrijpen hoe de geestelijke wereld in elkaar zit. Dan gaan we naar de volgende. Signaleren van afwijkende zaken. Toegangscontroles uitvoeren. En daarvoor heb je nodig scherp kunnen zien en onderscheidend vermogen. Een zeer belangrijke eigenschap voor een wachter. He, als je niet kunt zien dat er iets op je afkomt, dan overkomt het je als de vijand opeens voor je staat. Het is dus fijn om te beschikken over goed zicht. Dat je al van verre kunt zien, dat je in staat bent om te onderscheiden dat er überhaupt iets op je afkomt. En dan pas kan je die controlerende, waarschuwende functie van die wachter goed vervullen. Maar als je alleen goed kunt zien, dan ben je er nog niet. Onderscheidend vermogen is nodig. Dat je dus in staat bent om te herkennen, is iets goed of is iets kwaad. En dat onderscheidend vermogen is denk ik te leren. Je zou kunnen zeggen dat er een wachteropleidingsprogramma is wat je kunt volgen, waarin je leert herkennen wat van de Heer komt, He, al het goede wat je ten deel valt, het mooie in de schepping, het positieve. God is enkel goed en hij voorziet zijn schepping van al het goede. Je leest erover in het Wachterhandboek, in de normale taal ook wel genoemd de Bijbel. Je hoort erover in de liederen of in getuigenissen van mensen om je heen. Het valt je op als mensen een actief geloofsleven hebben. Ze stralen. En de boze, die staat daar recht tegenover. Die is niet zo positief gestemd. Die is niet uit op het goede. Dat zou je dus ook moeten kunnen herkennen, indien dit tegenover je komt te staan. Laten we zien in een aantal voorbeelden hoe onze wachters het ervan afbrengen. Zet hem maar op. Kijk, dat is duidelijk een onguur type. Sterk wijkt die af van hoe de wachters eruit zien. Ander wapen, andere kleding, gehavend in de strijd. Als ze die op zich af zien komen, dan hoef je er niet zo hard over na te denken. Daar is weinig onderscheidend vermogen voor nodig. Dit is echt wel een zwart-wit situatie. Die houden we gewoon buiten. Het is ook natuurlijk niet heel erg slim of zo van de vijand om zich zo te presenteren, zou je zeggen. Daar kan je al van mijlen ver aan zien komen dat dit geen zuivere koffie is. Maar toch komt het voor dat ook de boze zich zo overduidelijk uit. Dat er geen verbloeming is. Dat het gewoon een brullende leeuw is die voor je staat. Om je te overladen met angst. Ik heb dit zelf zo'n 6 maanden geleden ook meegemaakt. Annemiek en ik waren in het ziekenhuis en May was net geboren. Vreugde alom uiteraard, een nieuwe dochter, gezond. Dank u, Heer. En toen stonden er opeens 10 mensen om het personeel om het bed. De nageboorte ging niet zo goed. Er was nogal veel bloed. En in je onderbewustzijn krijg je mee dat er een dienstdoende gynaecoloog bij wordt gehaald. Dat die direct een beslissing neemt, een operatiekamer gereed laat maken. En voor je het goed en wel beseft, sta je met je nieuwste aanwinst in de armen en wordt je vrouw weggereisd op haar bed. En zuster vraagt nog, moet je geen afscheid nemen? Ik zeg nee, want ze komt zo terug. En dan ben je alleen in de kamer met haar mee. Gedachten springen mijn hemel in. Hoezo moet ik afscheid nemen? Denken ze dan dat de kans reëel is dat ze niet terugkomt? Dat ze het niet redt? De gedachte wond er geen doekjes om. Die wilde zich, sorry hoor, hard aan me oprukken. Die brullende leeuw die voor je staat, blinde paniek. Maar gelukkig was er ook meteen die innerlijke rust. Naast die gedachte, om die gedachte heen. Wegwezen. De Heer beschermt haar. Uiteraard, voor de zekerheid, nog wel een extra gebed voor behoud gedaan. En toen werd mijn aandacht natuurlijk weer snel verlegd naar de taak op dat moment. Zorg geven aan die kleine meid die in de armen ligt. En ondanks dat het toch wel een paar uur daarna heeft geduurd voordat Annemieke daadwerkelijk weer terug was. En er af en toe echt wel gedachten weer terugkwamen van twijfel of onrust. Heb ik wel echt ervaren dat ik daar niet alleen was. Dat de Heer om me heen was. En misschien heb jij ook wel zo'n duidelijke herinnering aan zo'n aanval van het Rijk der Duisternis. Dat je meteen weet, ja, dit is echt niet best. En dat je vervolgreactie dus ook duidelijk is. Dat je daar afstand van neemt. Dat je herkent, dit is niet van God. En dat je God er juist bij roept. Voor redding, voor behoud. Een tweede voorbeeld. Deze is al lastiger te herkennen als mogelijke vijand. De kleding is wel afwijkend, maar het geeft nou niet per se een rode vlag. Het zou ook niet meteen duidelijk zijn wat nou de bedoeling is van deze persoon. Hij lijkt niet gewapend en ongevaarlijk. Zou je deze doorlaten? Wat je pas ziet als je surveilleert en dus vanuit een andere hoek bekijkt, is dus dat er wel degelijk een wapen in het spel is. Misschien toch niet zo handig om deze door te laten. Toe te laten in je leven. Dit zal in de geestelijke wereld ook wat vaker aan de gang zijn. De boze die probeert door te dringen tot je onder valse voorwenselen. Hij probeert je te verleiden. En dat lukt meestal niet zo goed in zo'n zwart-wit situatie. Dus dan maar liever een grijze situatie, waarin het niet zo makkelijk herkennen is dat hij niet deugt. En als je dan niet echt oplet, dan zou het je zomaar kunnen ontgaan. Ik denk ook niet dat het zo moeilijk is om daar nou praktische voorbeelden van te herkennen voor je eigen leven, toch? Dat je naar een film kijkt en achteraf denkt, nou, was dat nou wel zo handig? Of dat je bepaalde muziek draait en merkt dat je meegenomen wordt in een sfeer die niet positief is, die je onrustig maakt of misschien juist treurig. De boze gedraagt u dan als een wolf in schaapskleren. Onschuldig van de buitenkant, maar als die eenmaal binnen is, goh. Daar moet je dus wel voor getraind zijn om dat te herkennen. En met name het tijdig herkennen ervan. He, want herkennen is één, maar als je er achteraf pas aankomt, dan ben je toch onderhevig geweest aan het vuur. Gelukkig komt de Heer daar ook in te hulp. Hij wil je oprichten om, en helpen om deze aanvallen ook te zien. Te leren herkennen. Dat je je bewust bent van je kwetsbare plekken. Plekken waar jij in het verleden vatbaar bent gebleken voor verleiding. Ik denk dat is voor ieder anders. Maar ik denk dat je wel zelf kunt invullen wat voor jou nog zo'n plek is waar je kwetsbaar bent. Waar het je nog niet altijd lukt om de vijand tijdig te herkennen. Ik roep je op. Maak duidelijke keuzes. Sta op. Laat je niet langer omver gooien. Dat je geen genoegen meer neemt dat dat nou eenmaal jouw zwakke plek is. En dat geldt niet alleen voor verleiding. De boze werkt ook met afleiding. Dat je bijvoorbeeld met de preek bezig bent, het zal maar zo zijn. En dat je denkt, oh ja, nu eerst even op nu.nl kijken. Kijken hoe de wereld ervoor staat. Gaat het nog steeds goed met corona? Zijn er nog steeds minder besmettingen? Ja, en voor je het weet, ja, dan denk je, oh ja, wacht, ik kan ook nog wel even social media checken. Even een break moet kunnen, toch? En voor je het weet ben je ook nog even een spelletje op je telefoon aan het doen. En ben je alweer een uur verder. Misschien onschuldig als voorbeeld, maar het is er wel eentje die voorkomt. En daarmee verdwijnt het zicht op wat je aan het doen was. Het verdwijnt naar de achtergrond of het verdwijnt helemaal uit je gedachten. Je bent afgeleid, je bent niet meer bereikbaar. En niet alleen voor de Heer, maar ook voor het gezin ben je niet meer bereikbaar. En dan een derde voorbeeld. Het laatste. Wat vinden we hier dan van? Het ziet er op zich bekend uit, hè? Het zou er zomaar eentje voor ons kunnen zijn, denken die wachters. Laat die maar binnen. Toch zijn er minimale verschillen. Ja, ik denk dat het voor jullie misschien heel lastig wordt, maar ze zijn er echt. Hè? En niet om je schrik aan te jagen, maar dat is wel de geestelijke situatie waar we naartoe gaan, waar we misschien zelfs al wel in zitten. Zo'n antichristelijke werking die zich opstelt tegen het plan voor de gemeente, die zich voordoet als Jezus om je te misleiden, om je weg te trekken bij de gemeente van de Heer. Die werking herkennen is heel lastig. Hè? Want het kan zomaar overkomen als iets heel goeds. Ik denk dat je het met name herkent aan gedachten die jou weg proberen te houden voor jouw rol in de gemeente. En dan gaat het dus niet alleen om jouw rol hier in de ark, hè, maar gewoon in de brede zin van de gemeente van de Heer. Die het groeien van Jezus' gemeente tegenhouden. En dan komen we bij het mooie volgende stuk van het functieprofiel. Het helpen van mensen wanneer ze in nood verkeren en communicatief sterk zijn. Misschien denk je, ja, wat heeft dit nou voor een link met wachter zijn? Die moeten toch alleen maar opletten dat er geen vijanden aankomen? Nou, ik denk, er ligt zeker een kerntaak voor ons om te zien naar de mensen binnen jouw wacht. Dat is net zo'n belangrijk onderdeel. Want als je sterk wil zijn naar buiten toe, dan moet het van binnen goed zitten. Dan denk daar nog maar eens over na vanmiddag. Als je sterk wil zijn naar buiten toe, dan moet het van binnen goed zitten. Dat betekent dat je bij jezelf begint voor het werk in de gemeente. Ze zeggen wel eens dat je zo sterk bent als je zwakste schakel. Het heeft dus niet zo heel veel zin om zelf de sterkste te zijn en te zorgen dat je dat blijft. En niet om te zien naar je broer of je zus die je net naast je hebt zien zitten, die even wat minder sterk is. Ik weet niet of jullie het tv-programma Expeditie Robinson wel eens hebben gezien. Het is een tv-programma waarin mensen bij elkaar in een groep worden gezet en die dan opdrachten uit moeten voeren tegen een andere groep op hetzelfde eiland. Vaak is het een samenstelling van bekende Nederlanders met sporters, tv-persoonlijkheden, zangers. En vaak zie je natuurlijk dat die sporters in zo'n groep hebben de fysieke voorsprong. Die zijn fitter. De aangewezen personen zou je zeggen voor een fysieke opdracht. Maar als dat in groepsverband moet, Dan zie je nog wel eens dat die zelfverzekerde sporters denken, joh, weet je, ik ga in mijn eentje vast aan de gang. Ik ga het wel regelen voor mijn groep. En vaak komen ze dan ook een heel eind. Maar toch, de groep waar aandacht is voor het individu, voor de groepsprestatie, is vaak uiteindelijk de winnaar. Want? Omdat zij omzien naar die zwakste schakel. Zij ondersteunen die groepsleden die fysiek minder fit zijn. Ze moedigen zich aan, hen aan om ook boven zichzelf uit te stijgen. Ze doen het als groep. En daarom bereiken ze meer dan de individuele sporter in het andere team, die uiteindelijk qua energie natuurlijk ook een keer opbrandt en dan verbaasd of gefrustreerd naar achter kijkt van waar is de rest van mijn team. Zo zie ik dat helpen van mensen in nood ook. Dat je dus als gemeentelid omkijkt naar je gemeenteleden. Dat je elkaar helpt. En niet alleen door elkaar handje vast te houden, maar ook door je uit te spreken. Waarschuwend. Zicht hebben op de vijand die nadert en de rest daarvan op de hoogte brengen. En hoe doe je dat dan praktisch? Nou, door te delen wat er in jou leeft. Wat jij hebt meegemaakt met de Heer aan je zij. Hoe jij die vijand na al die jaren in de gaten kreeg. Hoe die kon werken en wat je er nu aan hebt gedaan dat het niet meer lukt. Door te getuigen van die doorbraak die je met de Heer hebt gehad in zo'n situatie. Maar ook strijdend. Hè, dat je je geestelijk uitspreekt voor een ander. Dat je het opneemt voor een broer of zus die niet lekker in zijn vel zit. Dat je voorbeden doet voor de mensen om je heen. Dat je machten aanspreekt. In de kracht van de Heer de deur wijst. En dat mag ik zelf ook nog veel meer doen. Dus het is zowel een mooie oproep voor mezelf als voor jullie. Om dat gewoon meer te gaan doen. Om te zien naar. En nu hebben we invulling gegeven aan de wachters op de muur. Wachters die dag en nacht actief zijn. Een invulling die ziet op bewaking, op bescherming, gericht op wat vanaf de aarde naar ons toe komt. Maar weten jullie nog op welke muren deze wachters staan? Sion hoorde ik, hè? Ja. Jeruzalem, ja, heel goed. De muren van Jeruzalem, de muren van de gemeente. En boven de tekst waar we mee zijn gestart staat in de Herziene Statenvertaling het herstelde Jeruzalem. Eigenlijk een profetisch uitzicht naar de gemeente waar veel op afkomt, dat die niet langer kapot is. Niet langer gebroken. Niet langer een speelbal van de machten der duisternis. Zij komt in al haar heerlijkheid tevoorschijn. Dat is iets om verlangend naar uit te zien. Om actief te verwachten. Dat gaat dus niet gerealiseerd worden als we hier als wachters enkel omlaag kijken. Waakzaam op wat er vanuit de buitenwereld op ons af wil komen. Het mag dieper gaan dan enkel dan die invulling van wachten zijn. He, dus dat je opkijkt. Uitziet naar wat de Heer nog gaat geven. Verlangend uitziet naar de Heer. En dan zo even een eerlijke vraag, he, op dit moment. Waar zie jij nu naar uit voor de gemeente? Zo aan het einde van deze coronapandemie. Als iedereen een kans heeft gehad om gevaccineerd te worden. Waar zie je dan naar uit? Dat het weer net zo wordt als vroeger, als voor corona? Is dat waar je naar uitkijkt? Ik kan er ook wel naar uitzien, hè? Maar dat is dan vooral voor het stuk beleving. Hè? Dat je weer samen bent, volledig samen. Dat je weer met z'n allen in één gebouw bent, dat je weer kunt zingen. Maar ik hoop toch dat je dat niet als enige voor je hebt waar je naar uitkijkt voor de gemeente. Want als we dus teruggaan naar een situatie van zo'n 15 maanden geleden, dan hebben we dus als gemeente 15 maanden stilgestaan. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Dat we teruggaan in ons ontwikkelingsniveau. Of dat je als gemeente zelfs misschien wel tot stilstand komt. Dat je het plafond bereikt hebt. Er is er maar één die dat wil. Blijf dus uitkijken naar het meerdere van de Heer. Wat Hij ons wil geven als gemeente. Kijk uit dat je daarin niet ontmoedigd raakt. Dat je afglijdt en er de brui aan geeft. De wachters zullen nooit zwijgen, hebben we gelezen. Erachter staat in de tekst. U die het volk aan de Heere doet denken, gun u geen rust. Ja, geef hem geen rust, totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde. Daar ligt dus nog een taak voor de wachters. Een taak voor ons dus allemaal. En let op, hè. Gun u geen rust is wat anders dan rustig aandoen. We nemen geen genoegen meer met stilstand of achteruitgang. Als je je aangesproken voelt vanmorgen, dan ben jij het voorbeeld dat de gemeente aan de Heer doet denken. Het is toch, ja, ik wou zeggen het is cool. Het is toch gaaf als dat over je gezegd wordt. Dat jij iemand bent die de mensen aan de Heer doet denken. Dan ben jij een ware wachter voor de gemeente. En vervolgens geef de Heer geen rust. Ik lees dat als strek je met alles uit naar nog meer van Hem voor je eigen leven. Woorden van leven voor jou, voor de mensen om je heen. Neem geen genoegen met waar je nu bent. Er ligt nog meer voor je in het verschiet. Voor jong, voor oud. En Opwekking 780 geeft dan de volgende liedtekst. Ik zie uit naar de Heer. Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn woord. Wij verwachten vol verlangen de Heer. Er is nog veel te leren, nog veel te ontdekken in het woord, waardoor we nog dichter bij de Heer kunnen leven. En Jeruzalem, hè, als beeld van de gemeente, steeds verder die vorm krijgt. Ruimte biedt voor een ieder die zich aangesproken voelt om deel te nemen. Daar word je toch enthousiast van, dat er nog zoveel mooi mogelijk is. Laat dan gaan wat je tegen wil houden, want de Heer heeft je nodig. De gemeente heeft je nodig. Wees die wachter en vervul die functie met verven. Amen.